Nou, het stukje waar het om gaat is Hebreeën 10, vers 26 tot en met 31. Hebreeën 10, vers 26 tot en met 31. Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonde meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur dat de wederspannige zal verteren. Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder mededogen gedood en op het getuigenis van 2 of 3 personen. Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal hij verdienen die de Zoon van God met voeten heeft getreden en het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de geest der genade gesmaad heeft? Want wij weten wie gezegd heeft, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden en wederom de Heer zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Nou, daar kun je het mee doen, hè? Je vraagt je natuurlijk al gelijk af, waar ligt de scheidslijn? Wat je hier in het eerste vers wat we net gelezen hebben, in vers 26, kunt zien. Waar ligt de scheidslijn tussen opzettelijk zondigen en onbewust zondigen? Kunt u die scheidslijn aangeven? Dat is moeilijk, hè? Wanneer zondig je bewust? Wanneer zondig je onbewust? Wanneer weet je het? Wanneer weet je het niet? En wat betekent dat? Persoonlijk staat hier iemand voor u die nadat hij tot wedergeboorte gekomen is, wel eens bewust gezondigd heeft. Waar ik me echt wel bewust van was. Nou hoop ik niet dat u allemaal naar mij kijkt als de enige die dat ooit gedaan heeft. U kijkt allemaal wel echt zo naar mij, zo van... Dat betekent dat er voor mij geen offer voor de zonde meer overblijft. Eigenlijk. Hier staat letterlijk dat als iemand bewust zondigt, er geen offer meer voor de zonde is. Een vreselijk oordeel. En dan maar zingen, volle verzekering, Jezus is mijn. Ja, moeilijk, hè? Nou, ik geef u heel even de tijd om een oplossing te bedenken. Wat denkt u, hoe moet je dit bezien? Moet je dit een beetje verdraaien of een beetje aanpassen?
Als je het nou gewoon doet, maar als je het bewust wordt, dat je het geen bestaat hebt gereden. En je bereikt dat echt intens.
Ja. Ja, maar als je nou bewust bent, als je nou bewust bent van iets van tevoren. Als je van tevoren bewust bent van wat ik nu doe, dat is verkeerd. En je doet het toch. Wat dan? Ja, wat dan? Als je het van tevoren wist, als je heel moedwillig zondigt.
Maar kan dat dan niet iets zijn wat in je onderbewustzijn er allemaal in? Plotseling erop?
Ja. Nee, het gaat hier heel duidelijk om indien wij opzettelijk zondigen. Ja. Frans. Ja? Ja, dat is ook zo'n vers, hè?
Ja.
In het verlengde daarvan. Een verenging, oké. Okay. Ja. Ja. Is dat dan deze zonde? Frans?
Dat het eigenlijk is
Ik denk dat we wel in die richting moeten zoeken. Maar er wordt hier wel gesproken, Jan, ook over de Zoon van God vertreden, het bloed verachten. En dan zit je wel heel duidelijk in het Nieuw Testament, hè? Ja. Ja. U begrijpt wel, dit is niet een makkelijk stukje. En het is wel heel belangrijk om hier eventjes wat dieper op in te gaan. Laten we heel even gaan kijken naar het opzettelijk zondige en het niet opzettelijk zondige. Er wordt iets geschreven in bijvoorbeeld het vierde boek in de Bijbel, Numeri. Misschien wel goed om dat even erbij op te slaan. In Numeri, hoofdstuk 15. Daar staat in vers 27 en 28. Numeri 15, vers 27 en 28. Wanneer één persoon onopzettelijk gezondigd heeft, dan zal hij een eenjarige geit tot een zondoffer aanbieden. En de priester zal hem die onopzettelijk gezondigd heeft met een onopzettelijke zonde tegen de Heere verzoening doen over hem de verzoening te volbrengen. Om over hem de verzoening te volbrengen. En het zal hem vergeven worden. En dan staat er in vers 30, maar wie iets met voorbedachte raden doet, hetzij geboren Israëliet, hetzij vreemdeling, die zal een lasteraar voor de Heere zijn. Die zal uit zijn volk worden uitgeroeid. Zie je die twee verschillende soorten? Mensen die onopzettelijk zondigen, die kunnen offer brengen. Mensen die opzettelijk zondigen, die zullen uitgeroeid worden. Dat is wel heel cru. Hier haalt Paulus dit stukje heel duidelijk aan. Als Paulus zegt, en dat is wel heel mooi dat hij dat hier zegt. Hij zegt hier in vers 26, als we even teruggaan naar de Hebreeënbrief, daar staat, indien wij opzettelijk zondigen. Wie bedoelt hij met die wij? Daar bedoelt hij wel zichzelf mee, toch? Maar, dan komen we bij een heel belangrijk punt, broeders en zusters. En daarom is het altijd heel belangrijk om zo'n brief als de Hebreeënbrief in zijn geheel te zien. Waarom is deze brief geschreven? En aan wie is deze brief in de eerste plaats geschreven? Nou, deze brief is in de eerste plaats geschreven aan de Joodse christenen. Aan de Joodse christenen die afstand moesten nemen van het judaïsme. Van de tempeldienst en van de feestdagen, van al die dingen die nog in de tempel gebeurden. Weet u het nog? Daar moesten ze tussen kiezen. En daarom staat er ook bijvoorbeeld in vers 25, wij moeten onze eigen bijeenkomsten niet verzuimen. Waarom staat er eigen bijeenkomsten? Omdat ze ook gewend waren om naar de bijeenkomsten in de tempel te gaan. En dan waren ze op een gegeven moment zo gericht met al die feestdagen, met al die samenkomsten in de tempel, dat ze hun eigen bijeenkomsten vergaten. En hun eigen bijeenkomsten, dat waren de momenten dat ze als gemeente bij elkaar kwamen. En in de Hebreeënbrief probeert Paulus als Jood een onderscheid te maken tussen Gods plan met de gemeente en Gods plan met het oude verbondsvolk Israël. En hier komen in dit stukje die twee, Gods plan met het aardse volk Israël en Gods plan met de gemeente heel dicht bij elkaar. En hier zien we dat Paulus als het ware eventjes de stap maakt naar het oude Joodse volk en zegt, indien wij opzettelijk zondigen. Hier gaat Paulus eventjes de gemeente verlaten en hier spreekt Paulus als Jood, als Hebreeër. En dan zegt hij, als wij opzettelijk zondigen. Nou, dat opzettelijk zondigen, dat betekent dat je willens en wetens nee zegt tegen die Jezus. Het Joodse volk, Israël, het aardse volk van Israël, heeft willens en wetens opzettelijk de Jezus verworpen. Ze hebben gezegd, de Jezus heeft letterlijk gezegd, als hij weent over Jeruzalem, jullie hebben niet gewild. De Jezus heeft een overvloed van tekenen voor het volk gedaan. Hij heeft Lazarus uit de doden opgewekt. Hij heeft water in bloed veranderd. Ik vergelijk dat wel eens, broeders en zusters, met al de tekenen die gebeurden in het leven van Mozes. U weet wat Mozes heeft gezegd, en nou zeg ik iets heel, misschien iets heel nieuws voor u, maar ik hoop dat u dat onthoudt. Mozes heeft gezegd, er zal een profeet opstaan net zoals ik. Ook een verlosser. Wat was de eerste plaag die Mozes verrichtte door Gods wonder? Water in bloed. Wat was het eerste teken wat de Jezus verrichtte als de grote Mozes? Water in wijn. Oké? Dan volgden een heleboel tekenen. En wat was het laatste teken wat Mozes verrichtte toen de uittocht van Egypte plaatsvond? Het paaslam. Wat was het laatste wat Christus deed op aarde als teken? Het paaslam. Zie je die parallellen tussen Mozes en Jezus? De Heer Jezus heeft op allerlei manieren laten zien dat hij de grote Mozes was. Toen de Heer Jezus stierf aan het kruis, toen werd het donker. Was het een duidelijk teken? Het voorhangsel scheurde. Was dat een teken voor de priesters die in de tempel dienst deden? Natuurlijk. De rotsen scheurden, de aardbevingen waren. Op de Pinksterdag spraken ze allemaal in de talen van de Joden waarin zij geboren. Was het duidelijk? Het was voor hen overduidelijk. En wat hier staat, dat nadat zij tot erkentenis van de waarheid gekomen zijn, ze wisten heel duidelijk, dit is de waarheid, hebben ze toch nee gezegd. Nou, als je dan nee zegt, dan blijft er geen offer voor de zonde meer over. Dan is het voorbij. En daar is het Joodse volk als het ware over een drempel heen gestapt, waar ook de Hebreeënbrief zo heel duidelijk voor waarschuwt. Als je Gods stem hoort, verhard je hart niet. Hè? Er is een bepaalde verharding en de Bijbel spreekt, er is een gedeeltelijke verharding over het volk van Israël gekomen. En als er sprake is van verharding, dan is er geen vergeving meer. Dat zie je ook bij Farao. Farao was op een gegeven moment over een grens gestapt en elke keer mee geweigerd. En dan staat er op een gegeven moment, en God verhardde het hart van Farao. En toen was het voorbij. En inderdaad, dan kom je daarbij de opmerking van Hans, dan leidt dat uiteindelijk tot de zonde tegen de Heilige Geest. Dat je als het ware zo tegen de Heilige Geest je verzet, dat het voorbij is. Nou vraagt men wel eens aan mij in de vragenrubriek van het zoeklicht wel eens van, en dat kom je ook wel eens tegen in de zware gereformeerde hoek van de kerken, die zeggen, ik ben soms zo bang dat ik de zonde tegen de Heilige Geest gedaan heb en dat ik dan toch verloren ga. Nou, het feit dat iemand bang is dat je de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebt, is het bewijs dat je dat niet gedaan hebt. Want als je de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebt, ben je zo verhard, zo immuun, dan wil je helemaal niets meer met God te maken hebben. Ja? Dus dat is al een bewijs dat je die zonde niet gepleegd hebt. Ja? Hier heb je dus heel duidelijk wat er gebeurd is. En dan zegt Paulus ook, dat de zegen van het Nieuwe Testament is veel groter dan de zegen van het Oude Testament. Maar ook de vloek van het Nieuwe Testament is ook veel groter dan de vloek van het Oude Testament. Hij zegt hier bijvoorbeeld, hoeveel te meer zal het bloed van Christus ons reinigen? Maar dezelfde manier zegt hij, hoeveel te zwaarder zal de straf dan zijn als je het bloed verwerpt? Ja, het is aan de ene kant veel meer zegen. Er staat ook in de Bijbel, wie veel heeft, aan hem zal het oordeel ook veel zwaarder zijn. Hè? Dus hier zie je heel duidelijk die lijn van dat het volk van het aardse volk van Israël willens en wetens zich verzet heeft tegen de Jezus. En daarom zegt Paulus, indien wij, hij schaart zich als het ware eventjes aan die andere kant bij zijn Joodse broeders en zusters, ja? Waar hij uit verlost is. Nou, en dan zijn er drie dingen waar dat Joodse volk, of eigenlijk het aardse volk Israël, zich schuldig gemaakt heeft. In de eerste plaats staat er in vers 29... dat ze de Zoon van God met voeten heeft getreden. De Zoon van God. Het was op beschuldiging voor het Sanhedrin dat er Jezus inderdaad ook toegaf, ja, gij zegt het, bent u de Zoon van God? En ze hebben absoluut de Zoon van God verworpen. En je zou kunnen zeggen dat ze net zo, ja, de Jezus spreekt er ook wel over, dat ze als het ware, zoals mensen in een druiven, in een wijngaard, de druiven aan het treden zijn en dan het druivenvocht daaruit komt, zo werd de Jezus als het ware getreden. Getreden. En ja, dan komt natuurlijk ook dat bloed tevoorschijn, want dan staat er, en het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was. Ja, dat is een heel belangrijk iets, dat bloed des verbonds waardoor hij geheiligd werd. Hier zie je als het ware dat het Oud-testamentische bloed en het Nieuwe Testamentische bloed als het ware samenvloeien. Laten we er even twee versen over lezen. In Exodus 24 vers 8... Exodus 24 vers 8, daar heb je het over dat bloed van het verbond. Exodus 24 vers 8, daar staat, toen nam Mozes het bloed, en dat is bij de tabernakel, hè? Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het volk. En hij zeide, zie het bloed van het verbond dat de Heere met u sluit op grond van al deze woorden. Wat gebeurt hier? Hier wordt het Joodse volk, het aardse Joodse volk, geheiligd door het bloed van het verbond. Ja toch? Door dat bloed wat daar besprenkeld werd, werd het Joodse volk als het ware afgezonderd van al die andere volkeren. En in dat bloed van het verbond wat hier besprenkeld wordt, is een heenwijzing naar het bloed van Christus. Snapt u nu ook dat als zij zeggen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen, en dat ze het bloed van Christus verwerpen, dat ze dan eigenlijk het bloed verwerpen waardoor zij eigenlijk geheiligd waren? Het bloed van het verbond? Ja? Ze hebben het bloed van het verbond verworpen. En dan het derde wat je hier ziet, dat is dat ze niet alleen de Zoon van God getreden hebben. Ze hebben niet alleen het bloed van het verbond verworpen. Maar er staat een derde, dat ze ook de geest der genade gesmaad hebben. Ze hebben de geest der genade gesmaad. Daar staat zo mooi in de profetieën, te dien dagen zal ik de geest der genade over hen uitgieten. Dat is gebeurd. En het gaat nog gebeuren. Maar wat hebben ze gedaan op dat moment? Toen God zijn geest van genade over hen uitstortte op de Pinksterdag, toen hebben ze geroepen, ze hebben te veel zoete wijn gedronken. Ze hebben de geest gelasterd. Terwijl het zo zichtbaar was en zo hoorbaar dat dit iets uit de hemel was, dat God dit als een groot wonder, als een groot teken gaf. En ze hebben de geest als het ware tegengestaan. Dat zijn drie dingen. Ze hebben de Heer Jezus verworpen, ze hebben het bloed verworpen en ze hebben de geest tegengestaan. En vandaar inderdaad dat, en dan is het niet zomaar in vers 30 waar we dan lezen, want wij weten wie gezegd heeft, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Ja, dat is misschien best wel heel moeilijk om dat zo te zeggen, maar ik denk dat het Joodse volk wel heel erg veel geleden heeft. Als geen ander volk. En daar staat letterlijk, de Heere, en wederom in vers 30, de Heere zal, en wat staat er dan? Zijn volk. Zie je het staan? Zijn volk. Dat zijn niet de gemeente. Maar hier wordt heel duidelijk gewezen naar het aardse volk Israël. En hier zien we dat het volk van Israël als het ware een zeer zwaar oordeel van God over hen heen afgeroepen heeft. Maar er komt een moment, en daarin is de profetie zo duidelijk, er komt een moment dat de Heer zegt, ik heb geslagen en ik zal weer helen. Ja? Er komt een moment van herstel en dat God de draad met Israël weer oppakt en dat hij ja, het goed zal maken. Aan de andere kant is het natuurlijk voor ons heel makkelijk zeggen, oh ja, maar dat is voor Israël. We hebben verder helemaal niks mee te maken. Prijs de Heer, halleluja, volle verzekering, Jezus is mij. Nou, dat kun je inderdaad zo doen. Maar ik denk dat we dan hoogmoedig zijn. Ik denk dat we dan ons tegen Israël zetten. Nee, ik geloof niet dat als wij als kind van God ooit nog zondigen, dat we daardoor verloren gaan. De relatie met God wordt niet verbroken, maar verstoord. Ja, verstoord, maar we blijven een kind van God. Ik zeg wel eens, er komt wel eens een donkere wolk tussen de zon en ons. En als we de zonde belijden, dan waait die wolk weer weg en dan wandelen we weer onder de zonneschijn van de Heer. We blijven een kind van God. Maar wat mij zo opvalt, en dat zie je ook in het verraad van Judas. Weet je, je geestelijk leven, je relatie met de Heer, en ja, toevallig heb ik mezelf ook nog eens een beetje ingeoefend afgelopen dag. Ja, het is heel gek. Ik zit wel eens in de auto hardop te praten. Doet u dat misschien wel eens? En dan zit je soms hele gesprekken te praten. En dan zeg ik bij mezelf, als ik nou die persoon ontmoet in de gemeente, dan vraag ik ook, hoe is het nou met je geestelijk leven? Gaat je niks aan, denk ik, dan zeggen ze dan gauw. Hè? Maar weet je dat een hele goede vraag is? Een hele eerlijke vraag, hoe is het nou met je geestelijk leven? Ervaar je de Heer in je leven? Groeien in je geestelijk leven? Ik denk dat we wat dat betreft ons veel meer zouden kunnen bevragen. Hoe is het nou met je geestelijk leven? Gaat goed met je? Wees nou echt eens geïnteresseerd in elkaar. Dat is heel belangrijk. Nou, en dan zul je ervaren dat het geestelijk leven niet vanzelf gaat. Echt niet. Dat moet bemoedigd worden. Dat moet gevoed worden. Dat moet aangescherpt worden. Vandaar dat Paulus 4 keer zegt, laten we toetreden, laten we de belijdenis vasthouden, laten we op elkaar acht geven en laten we die onderlinge bijeenkomst niet verzuimen. Van mensen, breng het nou in de praktijk. Doe het nou ook. En als het dan niet goed gaat, dan vind ik het zo mooi eigenlijk, dat als de Jezus op een gegeven moment met zijn discipelen rondom de tafel is om het avondmaal te vieren, dan zegt de Jezus, één van jullie zal mij verraden. Weet u wie nou het eerste is die naar de Jezus toe gaat en zegt, hier ben ik het? De discipelen die het dichtst bij de Jezus staan, die gaan het eerst naar hem toe, Heer, ik toch niet, Heer Jezus? Ben ik het, Heer Jezus? Weet je dat het een hele goede houding is? Dat je jezelf steeds afvraagt, Heer, het zit toch wel goed tussen u en mij? En weet je wie de laatste was? De laatste was die zei, ik toch niet, meester? Wie was dat? Judas. Degene die zich nooit daar zorgen om maakt. Degene die zich nooit afvraagt van, ach, het zit wel goed tussen God en mij. Die moet het meest oppassen. Het zijn juist de discipelen die het dichtst bij de Heer Jezus zijn. Die daar altijd mee bezig zijn. Heer, het zit al wel goed tussen u en mij. Hè? Mooi, hè? En Judas was de laatste. Judas was de laatste. En ja, ik denk dat we hier heel veel van kunnen leren. Dat we ook, ja, als het ware... Weet je, de Hebreeënbrief die geeft 4 waarschuwingen. Dit is de 4e waarschuwing. Dat die waarschuwingen als het ware de herdershonden zijn van een kudde. Die de kudde bij elkaar houden. He? Laat je maar waarschuwen. Laat je maar even confronteren met dat wat er gebeuren kan in je geestelijk leven. Zodat we als gemeente bij elkaar blijven en elkaar ook echt nodig hebben. Waarschuwingen, dat is heel belangrijk. Die hebben we allemaal nodig. Ik ook. Vanuit het woord van God, maar met heel veel liefde. Ja, dat was eigenlijk hetgeen wat ik hierover wilde vertellen.